Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden, gasten in ons midden. En ieder die ook op een andere wijze met ons verbonden is en naar ons luistert vanmorgen. Heel hartelijk welkom. Want we zijn vanmorgen samengekomen rondom de Heer Jezus en rondom het woord van God. En uit dat woord lees ik u een tekst, de woorden van de Heer Jezus uit Johannes 15, vers 9 en 10. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad, blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Dat betekent doen wat de Heer Jezus zegt, dan ben je met hem verbonden. En we hebben hem zo nodig, we hebben het zojuist gezongen, ik moet de heiland met mij hebben. En we willen ook zo dadelijk de volgende coupletten daarvan lezen. Ik moet de heiland met me hebben, want ik kan alleen niet gaan. En het refrein dat zegt, ik wil volgen zonder vragen. En soms gaat de Heer met ons een moeilijke weg, een onbegrijpelijke weg. En dan is het moeilijk om te volgen zonder vragen. Maar we zullen straks vanuit Gods woord ook zien hoe zegenrijk dat is en wat de Heer daar ook voor bedoeling mee heeft met die soms moeilijke weg. We gaan de volgende twee coupletten zingen, voordat wij ook een zegen gaan vragen. Zitten. Ja, we zijn het al, ons samen zijn vanmorgen is rondom de Heer Jezus en in naam van de Vader. En daarom is onze hulp ook in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken die zijn handen begon. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. We willen samen ook naar de Heer toe gaan in gebed en voorbeden. Ik mag u daarin voorgaan. Trouwe Vader, wat zijn wij toch rijk als we de Heer Jezus kennen. En we willen u daar vanmorgen zo voor danken. Als we hen kennen, dan zijn we de meest gezegende mensen. Want dan is er toekomst en dan is er een eeuwige, blijde toekomst voor ons weggelegd bij u straks in het vaderhuis met de vele woningen. En dat niet op grond van onze eigen verdiensten. We zullen dat vanmorgen ook vanuit uw woord opnieuw tegen elkaar zeggen, maar puur op grond van het verlossingswerk van uw Zoon, van uw Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. O Heer, we willen u daar vanmorgen voor loven en voor prijzen en voor dank zeggen. Want u bent het zo waard om geloofd en geprezen te worden. Heer, als wij zo eigenlijk onze blijdschap ook vanmorgen uiten, dan willen we ook heel bijzonder stilstaan met mensen die die blijdschap nog niet kennen, die de Heer Jezus nog niet kennen. En misschien zijn er in ons midden, Heer, die nog die zekerheid niet hebben. Dan willen we vragen of vanmorgen uw woord zo eigenlijk ons hart mag aanwaken, ons mag roepen naar uzelf toe. En we willen vragen, Heer, wilt u ons vanuit uw woord vanmorgen ook bemoedigen, vertroosten, opbouwen in ons geloof en geven wat we nodig hebben. Want Vader, u weet hoe we hier vanmorgen zijn gekomen. En misschien is er zorg in ons leven, misschien is er ziekte, misschien maken we ons zorgen, Heer, over onze baan of over ons gezin, onze kinderen. Ach Heer, u weet dat we soms zo onrustig kunnen zijn, maar dan willen we vanmorgen vragen dat we bij u tot rust mogen komen. Heer, we willen bidden voor een wereld in nood. Voor een wereld die eigenlijk geen uitkomst meer biedt en aan alle kanten vol onrust en gevaar is. Waar mensen soms moeten vluchten voor hun leven. Waar mensen soms honger moeten lijden. Waar mensen om hun geloof worden vervolgd. Ach Heer, wat leven we toch in een moeilijke tijd. We willen in bijzonder bidden voor hen die, omwille van dat ze de Heer Jezus kennen en hem willen volgen en hem willen beleiden, vervolgd worden hier in vele landen. Gevangen gezet misschien wel en gepijnigd en soms het leven moeten laten. O Heer, we willen bidden voor al uw kinderen die gevangen zitten om hun geloof en willen vragen dat zij niet alleen vandaag, maar elke dag, elk moment uw nabijheid zo mogen ervaren, Heer, dat ze door u eigenlijk zelf gedragen mogen worden. We willen bidden, Heer, voor hen die een moeilijke weg van ziekte gaan, dat ook zij zich mogen gedragen weten door u. En of de ziekte nou mag genezen, daar mogen we ook voor bidden, Heer. Maar soms gaat u de andere weg en dan willen we heel bijzonder om extra kracht en gedragenheid door u vragen. Heer, wilt u uw liefdevolle hand maar openleggen en uw armen om hen heen slaan die het moeilijk hebben. We willen in bijzonder bidden, Heer, voor onze jeugd. Want ze groeien op in een wereld en in een tijd waar zoveel indrukken op en afkomen, waar ze met zoveel dingen eigenlijk geconfronteerd worden en zo weinig met uzelf. En zo weinig eigenlijk in contact kunnen komen misschien wel met u. O Vader, dan willen we voor hen bidden. En we willen bidden dat anderen die u wel kennen daar vrijmoedig van mogen getuigen. Heer, help ons erbij. We willen vragen, Heer, voor de kinderen ook die vanmorgen hier in deze samenkomst of elders nu mogen horen. En voor de leiding willen we een zegen vragen en bidden dat ze zo vol mogen zijn van uw liefde. Dat de kinderen het al jong mogen zien en mogen geloven. Ja, de Heer Jezus is ook voor mij gekomen. Vader, zo vragen we een zegen voor elkaar en voor al die samenkomsten waar vandaag ook mensen samenkomen om u te ontmoeten. Heer, geef dat veel van uw dienstknechten toch getrouw uw woord nog mogen brengen. En dat mensen vandaag ook tot geloof mogen komen. Dit alles vragen wij in Jezus' naam. Amen. We gaan een lied zingen uit Opwekking 509. Want zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen Zoon zond. En het lied eindigt met die prachtige woorden. En ik hoop ook dat u dat weet, dat jij dat weet. Dit weet ik, met heel mijn hart. Zijn offer heeft mijn schuld betaald. Lied 509, Opwekking. MUZIEK Wij gaan vanmorgen met elkaar een kleine profeet overdenken. En dat is de profeet Habakuk. Ik vind hem vrij achterin het Oude Testament. Habakuk, en daarvan gaan wij enkele gedeelten lezen met elkaar. Het is mijn klein boekje. Dus als u vanmiddag een kwartier over hebt, dan kunt u het hele boek Habakuk lezen. Maar vanmorgen gaan we daarvan lezen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 9. Het 13e vers en enkele verzen uit hoofdstuk 2. Habakuk 1. Vers 1 tot en met 9 allereerst. De Godspraak die de profeet Habakuk geschouwd heeft. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gij hoort niet? Schreeuw ik tot uw geweld en gij verlost niet? Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht en nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Ziet onder de heidenen en let op en verbaast u, ontzet u, want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zoudt geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik verwek de Galdeeën, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte der aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hemzelf uit. Zijn paarden zijn vlugger dan panters en sneller dan avondwolven. Zijn rossen en zijn ruiters komen aan in galop. Zij komen van verre aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Heel dat volk komt om geweld te bedrijven. Het aanstormen van zijn voorhoede is een oostenwind en het verzamelt gevangenen als zand. Dan lezen we vers 13. Gij die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien en die het onrecht niet kunt aanschouwen, waarom aanschouwt gij de trouweloze en zwijgt gij als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij? En dan gaan we naar hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Toen antwoordde de Heere mij, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verbijt het, want komen zal het gewis. Uitblijven zal het niet. Zie, opgeblazen, niet recht is zijn ziel in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ja, lieve mensen, het werd vanmorgen al even aangeroerd voordat de dienst begon. Het is hervormingsdag. En dan is het niet mijn gewoonte om een hervormingspreek te gaan houden, maar het was wel heel bijzonder. Toen ik dit gedeelte had voorbereid, wist ik niet dat hier zo duidelijk de hervormingsdag in dit stuk stond. Maar van de week, toen ik zo dacht, ja, het is hervormingsdag, begonnen met Luther, u kent het misschien wel, Luther die zich verzette tegen de dwaalleer van zijn kerk. En toen Luther op zekere dag als monnik in Rome op zijn knieën de Pilatustrap opkroop moet ik zeggen, omdat de paus had gezegd, als je dat doet, dan krijg je een aflaat, dat betekent, dan hoef je niet in het vagevuur. U weet het misschien wel, op school geleerd, aflaten die kon je kopen, zodat je voor veel geld, zodat je niet in het vagevuur hoefde te komen. En wel zo had de paus gezegd, als je die Pilatustrap op je knieën beklimt, dan krijg je zo'n aflaat en hoef je niet naar het vagevuur. En Luther ging op zijn blote knieën die trap beklimmen. En toen die halverwege was, toen klonk er als bij donderslag een stem uit de hemel. En die stem sprak de volgende woorden: de rechtvaardige zal door het geloof leven. Wel, dat is wat we ook als laatste tekst gelezen hebben. En we zullen straks zien wat de Heer daar in zijn woord ook mee verkondigt. Maar voordat we daar gaan naar luisteren, gaan we samen nog een lied zingen. Dat is opwekking 245, hier in uw heiligdom. Dicht bij de troon. Ik moest denken aan een ander lied: ik kom uw heiligdom binnen. De voorhang ga ik voorbij, want u weet het, we mogen zomaar met alle vrijmoedigheid komen voor de troon van God, want de voorhang is gescheurd op het moment dat Jezus Christus, onze heiland, stierf aan het kruis. Toen scheurde de voorhang en ging het heilige de heilige open. En die voorhang scheurde van boven naar beneden door Gods hand zelf. En vanaf dat moment mag ieder mens zomaar naderen tot de troon van God. Daar willen we van zingen. Opwekking 245, hier in uw heiligdom, dicht bij de troon. En onder het zingen van dit lied wordt de eerste collecte ook gehouden voor het werk in de gemeente. Broeders en zusters en vrienden en gasten in ons midden, Habakuk, een kleine profeet en waarschijnlijk weinig gelezen. Maar het is een boek met een prachtige boodschap. Het bemoedigt, het troost als je het moeilijk hebt, het profeteert ons over toekomstige dingen en het vertelt een blijde boodschap. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Wat een blijde boodschap in één zin. Wie is er eigenlijk rechtvaardig in Gods ogen? U niet, jij niet, ik niet. Niemand is rechtvaardig, zegt Romeinen 3 vers 10. Je kunt nog zo netjes leven en nog zo je best doen, maar je wordt nooit rechtvaardig, alleen maar door geloof. Door te geloven dat Jezus Gods Zoon stierf voor jouw zonde. En het is een oproep vanmorgen opnieuw om bij het kruis van Golgotha je te laten reinigen van alle zonden. En dat is een keus voor of het eeuwige leven bij de Heer in de hemel, of als je er niet voor kiest, voor eeuwig verloren gaan. De Bijbel is zwart-wit. Dat is vandaag de boodschap van Habakuk. Dat is de kern van ons christelijk geloof. Vanzelfsprekend, zullen de meesten zeggen vanmorgen. Maar het is vandaag aan de dag niet zo vanzelfsprekend. Ik mocht deze week een dienst bijwonen, een uitvaartdienst. En daar was de boodschap. Het was in een grote kerk, protestante kerk. En de boodschap was: de goede God, de eeuwige, heeft ons beloofd, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als je dat maar gelooft, dan zul je voor eeuwig daar wonen. En de naam van de Heer Jezus werd niet genoemd. Wat verdrietig, dacht ik. Wat triest. En het is ook nog onwaar. Het is een dwaalleer en het is valse hoop en valse troost waar de mensen mee naar huis worden gestuurd. Habakuk. Zijn naam betekent omarmen. Ja, God sloeg zijn armen om hem heen toen hij het zo nodig had. Ja, de Heer slaat zijn armen in liefde om je heen als je hem nodig hebt. En deze geschiedenis speelt zich af plusminus 600 voor Christus. En de tempel stond er nog, lees ik in mijn Bijbeltje. Maar die werd enkele jaren later, in 587 voor Christus, door de Chaldeeën verwoest. U kent ze misschien wel, Chaldeeën. Het was het land waar Abraham vandaan kwam, uit Ur der Chaldeeën. En het was het centrum van afgoderij en waarzeggerij. En de geest der Chaldeeën overspoelt ook in onze tijd, ons land en ons volk. Habakuk schrijft dat de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Ach, gebeurt dat ook niet in onze tijd? En in ons land ook. Ik noem u enkele voorbeelden. De homobeweging dwingt ons hun zogenaamde huwelijk op. En we mogen hun verkeerde leefwijze niet meer op Bijbelse grond afkeuren. Doe je dat wel, dan dreig je vervolgd te worden. Ik moet eerlijk zeggen, ik spreek daar heel af en toe, noem ik dat wel eens. En dan denk ik, ja, hoe lang duurt het nog dat ik dit zomaar in vrijheid kan zeggen? Maar laat het toch alsjeblieft deze dingen gewoon blijven zeggen. En zet maar niet op je dak Jezus red, want ze slepen je voor de rechter. Ach, u hebt het ongetwijfeld meegekregen. En het geloof in de schepping moet volgens sommige politieke partijen uit de schoolboeken worden geschrapt. Om het maar niet te hebben over de islam. Ach, daar wordt al zoveel over gezegd. Maar één ding. Het is zeker dat in heel veel moslimlanden veel christenen worden omsingeld, gevangen worden genomen, gemarteld, misschien het leven moeten laten, hun huizen in brand worden gestoken en hun kerken worden verbrand. Ja, we leven in een tijd dat de goddelozen ze omsingelen, de rechtvaardigen. Habakuk draagt een enorme last met zich mee. En De Statenvertaling begint iets anders dan deze vertaling. De Statenvertaling zegt in het eerste vers de last die Habakuk gezien heeft. Hij roept tot de Heer om hulp. Hoe lang roep ik al? Waarom hoort gij me niet als ik schreeuw? Waarom verlost gij niet? Het probleem van een schijnbaar onverhoord gebed. En misschien kent u dat wel, misschien ken je dat wel. En misschien worstel je daar ook wel mee. Lijden zonder dat God lijkt in te grijpen. Juda is in nood, er is onrecht en geweld, ruzie en ellende, wetteloosheid, goddeloosheid. Ja, Habakuk heeft te maken met strijd, net als wij in onze tijd. Je kunt met die vragen zitten, die oorlogen, die honger, die rampen, die ruzie, die ziekte, die persoonlijke strijd. Waarom moet dat allemaal gebeuren? En waarom doet God niets? Hoort hij niet? Grijpt hij niet in? Het zijn van die eerlijke vragen. En je mag ze ook met God bespreken. Want hoe vaak heeft David dit niet uitgeroepen in zijn diepste nood in de psalmen? Fijn denk ik dan als ik dat zo lees, dat er ruimte is bij God voor je nood. Habakuk bespreekt zijn nood met God en de Heere antwoordt: wees maar gerust, ik zal ingrijpen. Maar lieve mensen, de ellende wordt alleen maar erger in plaats van beter. De Chaldeeën komen uit het oosten en ze nemen een groot deel van het volk gevangen. En nu begrijpt Habakuk helemaal niets meer van God. De ene ramp naar de andere overkomt hem. Je bent radeloos. Je legt je problemen aan God voor. En je krijgt vervolgens nog meer problemen. Je zou er helemaal van streek van raken. Maar Habakuk klampt zich aan God vast. U bent van oudsheer mijn God, mijn heilige, lees ik in vers 12. En we hebben het 13e vers gelezen vanmorgen. Gij die te rein zijt van ogen om het kwaad te zien, waarom zwijgt gij? Ja, we komen het opnieuw tegen. God zweeg. En hoe moet je daar nou mee omgaan? Het is zo onbegrijpelijk, zo tegenstrijdig en het roept zoveel vragen op. Heere, hoe moet het met mijn leven? Hoe moet het met de kerk nu we zo vervolgd worden? Habakuk begrijpt God niet meer, maar hij legt het gewoon in vertrouwen voor God neer. Want let u op, we vinden een prachtige omkeer. We hebben het gelezen in het eerste vers van hoofdstuk 2. Wat een omkeer in zijn geloofsleven met God. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar daar besluit Habakuk: ik wil gaan staan op mijn wachttoren. Ik wil uitkijken en wachten op uw antwoord op mijn vragen. Habakuk geeft God de kans om tot hem te spreken. En toen antwoordde de Heere: ja, in antwoord op gelovig afwachten maakt God zijn plan, zijn doel bekend en opent een weg van onverwachte oplossingen. Toen antwoordde de Heere: schrijf duidelijk op tafelen, op een bord zouden wij zeggen, zodat de voorbijgangers het kunnen lezen. In de Statenvertaling staat het eigenlijk nog veel mooier. Ik zal het u een klein beetje in hedendaagse taal vertalen. Maar er staat iets belangrijks wat niet in deze vertaling staat. Het staat in de Statenvertaling zo: wacht maar. Het duurt een bepaalde tijd, dan zal hij het tot een goed einde brengen. verwacht hem, want hij, en dat is de Heer Jezus, zal zeker komen. In de vertaling die we vanmorgen hadden, overigens nog wel een van de betere vertalingen hoor, daar staat het, maar het is eigenlijk hij. Het is de Heer Jezus zelf, verwacht hem. En toen Habakkuk besloot, ondanks dat hij God niet begreep, alles in vertrouwen in zijn hand te leggen en te wachten op zijn antwoord, toen sprak God tot hem. Hoofdstuk 2, vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Waar verklaringen over Gods handelen ontbreken en we God niet begrijpen, waar God onze gebeden niet lijkt te horen, daar moet geloof zijn werk doen. Geloven, niet op grond van wat hij doet of niet doet, maar op grond van wie hij is, de betrouwbare. Heer, ik geloof u, omdat ik u vertrouw. Ik geloof u, omdat u hebt beloofd, ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. Hebreeën 13, vers 5, kunt u dat lezen. In de strijd en na de strijd zal dat geloof overwinnen. O, laten we maar vertrouwen op die belofte van God. En houd me vol, broeder, zuster, als je beproefd wordt en het moeilijk hebt. Houd me vol in moeilijke tijden. En dan zien we dat Habakkuk's klacht verandert in kracht. Van hoe lang en waarom luistert u niet naar mijn noodkreet, is het veranderd in de Heere is mijn kracht. Daar sluit ik dit boek Habakkuk mee. U moet het maar eens lezen vanmiddag. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Ik lees het u voor uit hoofdstuk 3, vers 17. En er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn. En de vrucht van de olijfboom teleurstellen. Al zouden de akkers geen prijs opleveren. Geen spijs opleveren. En de schapen uit de kooi verdreven zijn. En er geen runderen in de stallingen zijn. Nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil, want de Heere, Heere, is mijn kracht. De omstandigheden zijn niet veranderd. Soms verandert God ze niet, maar hij gebruikt ze om ons te veranderen. Ik heb dat zelf een aantal jaren geleden mogen leren van de Heere en mogen ervaren. Een jaar wat geleden werd bij mij een vrij zeldzame ziekte aan een van mijn bijnieren ontdekt. En ik zou geopereerd worden en daarna volkomen genezen zijn, want die andere zou het helemaal over gaan nemen. En zo is het gegaan, althans ik ben geopereerd. En al heel gauw, na 14 dagen, ontdekte ik ben niet genezen. En de arts durfde het eigenlijk zelf niet eens te zeggen, maar hij zegt, nee, ik ben bang van niet, toen ik dat vroeg. Ik moet u zeggen, broeders en zusters, het was vrijdagmiddag toen ik dat hoorde en ik heb er anderhalve dag mee geworsteld. En ik moest zondagsmorgens spreken in Dinxperlo. En ik dacht, wat moet ik nou? Ik zit hier te worstelen en wat moet ik brengen? En toen bracht de Heer me in gedachten. Je hebt toch altijd verkondigd, al die jaren, we hebben al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En toen wist ik het. En die zondagmorgen mocht ik daarvan getuigen dat mijn worsteling over was, ondanks dat ik niet genezen was, maar dat de Heer voor me zorgt. Hij weet ervan en hij zorgt voor je. En dat is praktisch eigenlijk wat ook Habakkuk ons vanmorgen leert. De omstandigheden veranderen soms niet, maar God gebruikt ze soms om ons te veranderen. Ja, je hoeft geen zorgen over te hebben. Met medicijnen gaat het heel erg goed. Eigenlijk veel beter dan de jaren daarvoor. Maar het was wel een medische misser, want ik hoorde een paar jaar later dat ze mijn goede bijen hier eruit hadden gehaald en de verkeerde hadden laten zitten. Ja, ach, ja, ik snap uw reactie wel. Maar de Heer gaf zo'n enorme rust, want hij zorgt voor je. En ik mag er zo Zo de Heer wil, nog jarenlang mag ik daarmee leven. Habakuk is veranderd en hij gaat de Heer loven. Nee, het leven is niet makkelijk voor hem. Hij schrijft in vers 16, toen ik het hoorde, toen beefde mijn binnenste. En toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid, want de Heer helpt mij. In hoofdstuk 3, vers 13, daar lezen we, gij verlost uw volk samen met uw gezalfde. Dat is de Heer Jezus. Dat is een profetische belofte voor de toekomst, als de Heer zijn volk zal redden door de Heer Jezus. En dat is wat de Heer ook beloofd had in hoofdstuk 2, vers 3, waar ik de Statenvertaling citeerde, verwacht hem, want hij, de Heer Jezus, zal zeker komen. De Hebreeën schrijver zegt in hoofdstuk 10, vers 37, want nog een korte tijd en hij die komt, zal er zijn en niet op zich laten wachten. De profetie in het boek Habakuk toont ons de strijd tussen de Galdeeën en de Here. Ik moet eigenlijk zeggen tussen de Antichrist, want dat was de God van de Galdeeën, en de Here Jezus. En u weet, de Antichrist zal straks komen en hij is erop uit om te vernietigen. Allereerst Israël, maar ook andere volken. Habakuk 1, laten we dat maar eens lezen als u dat boek nog voor u hebt, vers 10 en 11. Habakuk 1, vers 10 en 11, daar wordt eigenlijk over die eindtijd geschreven. Met koningen drijft het de spot en machthebbers zijn hem een belachting. Hij lacht om elke vesting, het werpt er aarde tegenop en neemt haar in. Dan snelt het voort als de wind en trekt verder. Zo maakt hij zich schuldig, wiens kracht zijn God is. Ja, daar zit de antichrist achter, de boze zelf. Met koningen drijft hij de spot en hij lacht. En eerst zal hij de koningen en de machthebbers met hun legers verzamelen tegen de Heere en zijn gezalfde. Maar er is nog iemand die lacht. En dat wil ik graag met u opslaan. Als u een Bijbeltje hebt, lees maar mee uit Psalm 2, vers 1 tot 6. Er is nog iemand die lacht. En dat lezen we in Psalm 2, vers 1 tot 6. Waarom woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slachtorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ja, als de antichrist alle volken en naties verzamelt tegen Israël allereerst doet optrekken. We hebben het gelezen in Habakuk 2, vers 5, maar ook Zacharia spreekt ervan in hoofdstuk 14, vers 2. Dan zal de Heer Jezus terugkomen op de Olijfberg. U kent het ongetwijfeld. En tegen die volken strijden. Zacharia, hoofdstuk 14. En als de Heer Jezus terugkomt, dat is dus nadat de gemeente in de hemel is opgenomen, dan zullen wij daarbij zijn. U kunt dat lezen onder andere in Openbaring 5, vers 10. En wij zullen als koningen heersen op aarde. Dan breekt er 1000 jaar vrederijk aan. Dan zal het vrede zijn op heel de aarde. Want de aarde zal vol worden van des Heren heerlijkheid. Habakuk schreef erover, hoofdstuk 2, vers 14. En dat is de vervulling van Jesaja 11. Als de wolf en het schaap, de panter en het bokje, het kalf en de leeuw samen in de wei zullen liggen. Onvoorstelbaar. Dan zegt Jesaja 11 vers 9. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren. Ja, het boekje Habakuk vertelt ons over die eindtijd. U moet het echt eens lezen, want het is mijn klein boekje. Dus vanmiddag neem even de tijd of een ander moment om het eens helemaal door te lezen. Dan lezen we over die eindtijd, de rampen van hoofdstuk 3 vers 10. Oh, ze zijn zo herkenbaar, dagelijks in het nieuws. De aarde schudt, het was van de week weer in Indonesië. Bergen beven door vulkanische uitbarstingen. Rivieren veroorzaken overstromingen. Ach, het is nog nooit zo vaak voorgekomen en zo heftig als de laatste tijd. Ja, de geest van de Galdeeën, de geest van de Antichrist, is duidelijk te zien en herkenbaar in onze tijd. We staan vlak voor het moment dat de Heer Jezus terugkomt om de gemeente op te nemen en de grote verdrukking aanbreekt onder de heerschappij van de Antichrist. Het is zo herkenbaar in het boekje Habakuk, want daar lezen we over een vijfvoudig wee. En de eerste wee noem ik u, en die kunt u ook vinden in hoofdstuk 2 van Habakuk, vers 6b. Ja, als u het Bijbeltje nog voor u hebt, dat gedeelte, dan kunt u het daarin vinden. Wee hem die zich verrijkt met wat niet van hem is en die gepand goed op zich laat. Met andere woorden, die geleend geld wat niet van hem is, vergokt. Nou, dat is de tijd waarin we leven. Dat is pas de laatste jaren ook gebeurd wereldwijd. Het tweede wee vindt u in vers 9. Wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt voor zijn huis. Onrechtmatige winsten, woekerwinsten, de graaikultuur, zullen we maar zeggen. Het derde wee waar Habakuk over spreekt van deze eindtijd vindt u in vers 12. Wee hem die de stad met bloed bouwt. Achter hoef je geen fantasie bij te hebben. Zeker in deze tijd niet, met de vele oorlogen en rassenoorlogen onder elkaar, en stammenoorlogen en zinloos geweld overal in de wereld. Een vierde wee vinden we in vers 15. Een hele ernstige. Waarmee ik niet wil zeggen dat die anderen minder zijn. Wee hem die zijn naast doet drinken en er gif bij mengt en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen. Wat is dit herkenbaar? Jong en oud. We kennen het waarschijnlijk allemaal. In het uitgaansleven moet je oppassen, zeker als meisje, dat er niet, terwijl je even niet kijkt, ongemerkt iemand GHB, dat is een drugs, in je drankje doet. En de GHB-drug, dat is een drugs die je wil eigenlijk uitschakelen. Ze noemen het ook een verkrachtingsdrugs, omdat het vaak gebruikt wordt om stiekem in je drankje te doen, zodat je willoos eigenlijk het slachtoffer wordt. Verkrachtingsdrugs. Wee hem die ze naast doet drinken en er gif bij mengt om hem dronken te maken, om hun naaktheid te aanschouwen. Kan het duidelijker zijn dat dit teken van de eindtijd zijn? Het gaat over losbandigheid en onzedelijkheid. Een vijfde en laatste wee vindt u in vers 19. Wee hem die tot een stuk hout zegt, ontwaak en tot een stomme steen wordt wakker. Het gaat over stomme afgoden, waarin volstrekt geen geest is, zegt Habakuk. En wat zijn er niet veel afgoden in onze tijd? Wat is het paranormale normaal bij een heleboel mensen geworden? En aantrekkelijk, paranormale beurzen, paranormale programma's op de tv, paragnosten, maar ook andere afgoden, waar we niet zo gauw eigenlijk erg in hebben, maar die ook zo verafgood kunnen worden. Muziekafgoden, sportafgoden en noem maar op. En Habakuk zegt in hoofdstuk 2 vers 13, het leidt allemaal tot niets. Ik ga eindigen. We leven in een ernstige tijd. Daar zal ieder nuchter mens het mee eens zijn, of je nu gelooft of niet. Het is nu nog genadetijd, maar Petrus wijst ons erop. Er komt een dag dat Jezus terugkomt. En dan zegt Petrus zo nadrukkelijk in 2 Petrus 3, de versen 3 en 8, dit moet je weten. Dit mag je niet ontgaan. Waarom met zoveel nadruk? En ik zeg het vanmorgen ook met nadruk. Dit moet je weten. En dit mag je niet ontgaan. Dat die dag spoedig komt. En Paulus noemt het de dag van Christus. En dat is voor als je de Heer Jezus kent een blijde dag. Want dan zal hij zijn gemeente opnemen in de hemel. En toch zeg ik, dit mag je niet ontgaan. Want ben je erbij als de Heer Jezus vandaag zou komen? Oh, als je Jezus nog niet kent. Ik ken u allemaal niet. Maar als je de Heer Jezus nog niet kent, nog niet zeker weet waar je straks de eeuwigheid zult doorbrengen, kom dan vandaag met je hele leven maar naar het kruis van Golgotha, waar Jezus stierf voor uw en jou en mijn zonde. Oh, we willen graag, als je daar nog geen zekerheid over hebt, er zijn broeders van deze gemeente die er graag met je over willen spreken. En ik zal daar mij zeker ook graag bij aansluiten. En u en jij, die Jezus wel kent. Hoe zal hij ons aantreffen bij zijn komst? Want hij komt spoedig, lieve mensen. En vindt hij dan een biddende gemeente? Staan we op de bres of slapen we? Hoe treft hij ons aan? Heilig of onrein? Gaan we met blijdschap of met schaamhuld op onze kaken de Here tegemoet? Als we een slapende gemeente zijn, en er zijn zoveel slapende christenen om ons heen, hier natuurlijk niet, maar ik ontmoet ze wel, die eigenlijk hun Bijbeltje nauwelijks open doen. En ze zijn wel behouden, want de Heer zegt, zelfs die slapende christenen zullen erbij zijn. Maar hoe zal de Heer ons aantreffen? En gaan we dan met blijdschap of met schaamhuld? De Heer tegemoet? Ach, misschien bepaalt de Heer ons vanmorgen wel ergens bij. Moet je schoon schip maken of opnieuw beginnen? Ook daartoe roept Gods Geest ons vandaag op. Is het misschien onreinheid? Je koppigheid? Je ongehoorzaamheid? Die oneenigheid of die ruzie die nog niet is opgeruimd? Wat het ook is. Breng het vandaag in gebed bij de Heer. Beleid het maar. Want Gods woord zegt me, je onrust zal dan verdwijnen. Want het bloed van Jezus, Gods Zoon, zal je reinigen van elke zonde. Amen. Ik wil gelegenheid geven tot een moment van stil gebed. Ik denk dat het goed is dat we naar de woorden die de Heer sprak vanmorgen tot ons, dat een moment hebben dat jij, dat u naar de Heer kunt gaan in stil gebed. En daar willen we een kort moment ook gelegenheid voor geven dat we ieder ook stil onze ogen mogen sluiten en met de Heer mogen spreken. En ik zal het dan daarna wel eindigen met een slotgebed. We gaan naar de Heer toe. Ja, Heer, wat is het toch goed om in de stilte bij u te komen. En we moeten erkennen, Heer, dat er in ons leven vaak zoveel drukte is, zoveel rumoer, dat we er vaak niet bij stilstaan hoe goed het is om stil te zijn bij u. Naar u toe te komen en tot rust te komen bij u. U hebt onze gebeden gehoord, Heer, die we in stilte mochten opzenden. En mogen weten, u bent een hoorder van gebeden. U wilt onze gebeden niet alleen horen, maar ook verhoren, Heer. En u hebt beloofd dat het gebed van een gelovige mag veel, omdat de kracht aan verleend wordt. En we weten dat onze gebeden, dat u bij machten bent om veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dank u, Vader, dat we zo een ogenblik stil mochten worden en eenvoudig met u mochten praten. Misschien was er wel iemand die vandaag heeft gezegd, Heer, ik weet het niet, als u terugkomt of ik erbij ben, maar ik wil er zo graag bij zijn en ik wil ook de Heer Jezus in mijn leven toelaten. Ja, dan mag je weten dat het feest is in de hemel en feest is hier op aarde. Dank u, Heer, dat u zo door uw woord tot ons sprak. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog een paar liederen zingen. We gaan de Heer straks danken. We gaan met de zegen naar huis. Maar het eerste lied wat we gaan zingen staat in supplement nummer 3. In aansluiting op de prediking een prachtig lied als straks de bezuin zal klinken. Oh, lieve mensen, wat een dag zal dat zijn. Ben je erbij, mochten we vanmorgen aan elkaar vragen. Oh, dan kun je juichen. Oh, welke glorie zal dat zijn. Onder het zingen van dit lied is de tweede inzameling. Want collecten vind ik altijd een beetje, ja, zo'n busrammelend gevoel. Dit is een inzameling, dus er hoeft niet te rammelen ook. Deze collecte is voor het bouwfonds.
Oh,
als we dit blijde lied zingen, dan rest ons natuurlijk aan het slot van deze samenkomst een dankgebed. Want wat hebben we toch veel aan de Heere te danken. En ik mag u daarin voorgaan in dankgebed. En daar willen we ook samen mee naar de Heere gaan. Vader, dank u wel dat we vanmorgen tot rust mochten komen, Heer. Met alle onrust bij u mochten komen. Met al onze vragen bij u mochten komen. En dat we mochten leren en lezen vanuit uw woord. Dat waar we soms uw weg moeilijk vinden. En soms een onbegrijpelijke weg die we op dit moment niet zien. Een weg van strijd, van moeite misschien. Van ziekte, van het ouder worden. O, strijd in relaties misschien, Heer, in families. En we weten soms niet hoe het moet. Maar dan mogen we ermee naar u toe komen. En we mogen weten dat op zulke momenten voor een kind van God geldt dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. En ja, dat u daar een bijzondere bedoeling mee hebt, Heer. En dat de omstandigheden soms niet veranderen, maar dat u ons wel kunt veranderen en ons rust gaat geven in u, in uzelf. Ja, Heer, dank u wel dat we vanmorgen dit prachtige woord en profetische woord ook en bemoediging van Habakuk van u zelf mocht ontvangen. We willen vragen, Heer, dat we naar huis mogen gaan, bemoedigd en versterkt en ja, dat we door u geleerd ook mogen gaan toepassen in ons dagelijks leven. Gewoon vertrouwen op u, Heer, want dat is het beste wat we kunnen doen. In geloof alles bij u brengen. Dank u, Heer. We willen vragen dat we dat, wanneer het nodig is, ook echt ook in geloof onze hand mogen leggen op uw woord en op uw belofte. Want u hebt het zo beloofd. Ik zal je geenszins begeven. Ik zal je geenszins verlaten. Want ik zorg voor je. We vragen, Heer, dat we die boodschap van uw liefde ook mogen meenemen naar huis. En ook de komende week mogen uitdragen waar het mogelijk is in onze gezinnen, Heer, in onze familie. Onze naasten, onze buren, onze collega's op het werk. Dat ze iets aan ons mogen zien, Heer. Dat we iets bijzonders hebben. Niet beter zijn, maar wel anders, omdat we Christus hebben leren kennen. Heer, laat ons zo in deze laatste uren in deze wereld mogen getuigen. Krachtig door ons leven heen. Want het is zo belangrijk, Heer, dat ons leven op orde is. Anders kunnen we het niet getuigen. En ik wil vragen, Heer, dat als er iets tussen u en ons in staat, dat we dat vandaag nog mogen belijden en brengen onder het bloed van de Heer Jezus, die ons reinigt van elke zonde. Dank u, Vader, dat we uw woord hebben. Dank u dat we dat mee naar huis mogen nemen. Dank u voor uw zegen, in Jezus' naam. Amen. We zijn toen ons slot. Zang, slotlied, en dat staat ook in het boekje supplement nummer 14. Ik vind het altijd een prachtig lied. Ik heb het ook in deze gemeente mogen leren, althans in Hengelo vroeger, opwaarts. Het gaat ons pad naar boven. En we willen daar de eerste twee coupletten allereerst van zingen. Dan gaan we staan om de zegen van de Heer te mogen ontvangen. En daarna zingen we het laatste couplet. Twee coupletten, dan de zegenbeden staande en het laatste couplet. En onder, nee, er is geen collecte meer. Ik wou zeggen, het is nog een collecte, maar mag wel, maar het is die bewaren voor de volgende week. Ja, bij ons is namelijk een ding, bij het slotlied is de collecte. Dus zodoende, ja, elke gemeente, ja.
Thank you.
opstaan van onze zitplaats en gaan staan voor de Heere om met blijdschap zijn zegen voor de komende week ook mee naar huis te nemen. En we doen dat met de aloude zegen van het volk Israël. Ja, de Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en jou en mij en geven u vrede. En lieve mensen, de Heer belooft daar nog iets achteraan. Als je deze zegen van mij ontvangt, ik zal jou zegenen. Ieder die dat met mij gelooft, zeg met mij amen. Amen. Amen.